Gemeente, er is een oude broeder ons ontvallen door de dood afgelopen week. Op donderdag 18 november is gestorven broeder Frederik van Toor in de leeftijd van bijna 97 jaar. Hij woonde bij zijn dochter en schoonzoon aan de Hermelijnlaan 84. De begrafenis zal op dinsdag aanstaande zijn. De rouwdienst wordt in Breda gehouden, omdat onze broeder in Breda lange tijd als ouderling de kerk daar gediend heeft en zijn vrouw daar ook ligt begraven. De rouwdienst begint om 14:00 'smiddags, aansluitend de ter aardebestelling, en daarna is er gelegenheid tot condoleren. De gegevens staan op de zondagsbrief, dus als u wilt meeleven, dan kunt u dat straks doen. De veiling heeft het prachtige bedrag opgebracht van 16.000 euro. De kerkenraad zegt allen die een taak hebben gehad, hartelijk dank. En ook de gemeente die heeft meegeleefd. De schriftlezingen zijn genomen uit Genesis 45. Genesis 45 en Matteüs 6. Matteüs 6. Tot zover. Ja, komt u maar. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Broeder Frederik van Toor mocht oud worden en helder blijven tot het laatste toe, geestelijk heel betrokken op de dienst des Heren, hier in de Pnielkerk, maar ook in Breda, waar hij, zoals ik zei, de gemeente jarenlang als ouderling diende. De Heere heeft hem nu afgelost en gebracht in de heerlijkheid bij de troon. En wij willen Gods genade danken, bewezen in dit leven, door nu staande te zingen de bekende verzen uit Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, en wien heb ik nevens u omhoog. Psalm 73, de verzen 12 en 13. We willen die verzen staande zingen. Wij stellen ons nu gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En zingen aansluitend het mooie versje uit Psalm 81. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, vers 12, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Genesis 45 en daarvan de versen 1 tot 15. Genesis 45, vers 1 tot 15. Genesis 45. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En uw verdriet ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis van het leven. Want het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaren waarin geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij hierheen niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn gehele huis en regeerder in het gehele land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over geheel Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult wonen in het land Goshen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen van uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en brengt mijn vader hierheen af. En hij viel aan de hals van Benjamin en zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. En uit het Nieuwe Testament een enkel vers uit Matteüs 6, vers 14 en vers 15. Matteüs 6, vers 14 en vers 15. Woorden van de Heere Jezus zelf. Matteüs 6, vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Amen. Gemeente, we willen eerst bidden om de onmisbare zegen van de Heere over onze eredienst. En we willen gedenken aan de kinderen, de kleinkinderen van broeder F. van Toor. We willen ook broeder E. Klumpenaar aan de Heere opdragen. En ook nog andere zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wat gaan de weken snel. Het is alweer zondag, de eerste dag van de week, waarop de dienst aan u centraal mag staan. Wat groot, Heere, dat de kerk weer open is, de kerkklokken ons lokten naar uw huis. Geef dat we ook zelf verlangen hadden om te gaan, als dominee, als gemeentelid, als kerkraad, als leden van onze gemeente of gasten. Wat een wonder, Heere, dat u zelf nodigt. Dat is toch het diepe geheim van een kerkdienst. Dat u zondaren roept in de gemeenschap met u. Omdat de mens alleen daarin maar floreert. En dan het wonder dat dat samen kan gaan. Een heilige God en een onheilige zondaar. Dat zegt wat van ons, maar dat zegt vooral alles van u. Dat gij van eeuwigheid af, Heere, op zondaren hebt gerekend. en in de Heere Jezus Christus met de offerande van zijn kostbaar bloed tot ons komt. En dat de Heilige Geest dat volbrachte werk over ons wil brengen. Zodat de mens van dood levend wordt, nieuw wordt in u de Heere, tot uw eer en tot een getuigenis in deze wereld. Daar is een God die leeft, die het vonnis heeft gelegd op zijn lieve Zoon en de vrijspraak realiseert voor allen die tot hem vluchten. Daar mocht onze broeder van Toor uit leven, Heere. Wat een zegen als een mens dat mag weten en daar ook uitspreken kan. Dan kunnen we dat wel eens kwijt zijn in de beleving. Maar het ligt vast in uw openbaring. En daar mocht hij steeds weer op terugkomen, op terugvallen. Vastgesteld zijn op de rots van behoud. Dat mocht hij als man en vader en opa doorgeven. En ook als ambtsdrager in de kerk van Breda. Oud mocht hij worden, bijna 97. En helder mocht hij blijven, hoewel naar het lichaam verzwakt. Geestelijk helder. En dat mocht hij ook gebruiken om goed van God te spreken. En dat is zo rijk, Heere. Wij gunnen hem de heerlijkheid bij de troon. Al zal er ook gemis zijn. Zeker bij broeder en zuster Hekman, bij wie hij zo goed verzorgd was en fijn woonde. Wil hen gedenken, nu deze zorg voor vader en schoonvader en opa wegvalt. Ook de andere kinderen, de kleinkinderen, het verdere nageslacht. En ook in dit geslacht doorwerken tot bekering en vernieuwing. En als uw werk gekend mag worden tot bevestiging, zodat u de eer krijgt en een getuigenis gehoord wordt. Zegen de familie, Heere, als ze toeleven naar de dag van de begrafenis. En dat dan ook de troost van uw woord centraal mag staan en de oproep tot bekering, als wij die God die ons leven geschapen heeft nog niet als zaligmaker kennen. We bidden voor broeder Eep Klumpenaar, die erg ziek is. Heere, hij mag toch zijn ogen gelovig opslaan op u. Dan is de weg niet gemakkelijk, niet voor hem en niet voor zijn vrouw. Maar dat we dan vanaf ons ziekbed toch goed mogen spreken van de Heere, dat is genade. Wilt u het hem gemakkelijk maken om achter u de Heere aan te komen? En laat het ook zo mogen zijn, Heere, dat er een getuigenis uitgaat van dat ziek zijn. Dat we op de Heere vertrouwen en geen kwaad woord van God willen horen, omdat de Heere goed is. Zegen zijn kinderen, Heere. En wil in het hart grijpen wat u nog niet kent en bevestigen wat in het geloof mag staan. We bidden ook voor andere zieken die we niet bij name noemen. U is het op het allervolmaakst bekend. Wil ze alle gedenken, Heere. En in de oefening van het geloof onze zorgen, ons lichaam, ja onszelf in uw hand overgeven. We zeggen u dank dat de veiling een goed verloop mocht hebben. Zoveel hartelijkheid en inzet. Dat u Sjaak Bonen ook gezegend hebt om het zo te kunnen doen als hij het gewend is te doen. En dat de opbrengst er mag zijn. We zijn daar dankbaar voor. Heere, zegen dit werk, dit stukje werk dat ook gedaan mag worden ter opbouw. En tegelijk bedenken we dat de schoonheid van de Pnieuwgemeente niet in het gebouw zit, hoe mooi ook, maar in de genade die ontvangen is, gekend wordt, doorleefd, beleden en getuigd. Zegen ons zo met en voor elkaar, Heere. Gedenk uw knecht als hij uw woord mag uitdragen. Zegen de organist, de koster, de kerkraad die leiding heeft in deze eredienst. Zegen de kinderen in de kerk, ze zullen niet elk woord uit de preek begrijpen, maar dat er toch door de werking van uw geest een indruk mag zijn wie God is en wat God doet en hoe diep de Heere Jezus zich gebogen heeft om vijanden van genade die we van nature zijn te redden en te maken tot schapen van zijn kudde, die zijn stem horen en volgen. Gedenk ons zo hier in het kerkgebouw en alle die meeluisteren thuis. Heere, laat de duivel niet toe dat hij enige schade zou doen. Maar wilt u zelf Heere en zaligmaker zijn, ook onder de bediening van uw woord. Versterken het leven van het geloof bij uw volk en kinderen. En anderen nog trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht van uw genade. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 105. Psalm 105, vers 9, 10, 12 en 13. Psalm 105, vers 9, 10, 12 en 13. Thank you. Wij willen de preek beantwoorden door te zingen uit Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heer regeert en God die helpt in nood, is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. En wat er verder volgt, Psalm 99, vers 1 en 2, na het amen van de prediking. De tekstgemeente is genomen uit Genesis 45 en daarvan de versen 3 tot en met 5. We lezen die versen nog een keer. Genesis 45, vers 3 tot en met 5. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en het verdriet ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis van het leven. Geliefde gemeente, het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dat loopt dus niet gelijk met het kalenderjaar. Het nieuwe kerkelijke jaar begint met Advent. Prachtig. Komst, verwachting, uitzien naar de toekomst van de Here. Op de laatste zondag van het oude kerkelijke jaar, vandaag dus, wordt er vaak nagedacht over die toekomst van de Here. Dat Hij komt. En dat we dan ook verantwoording zullen moeten afleggen van alles wat we hebben gedaan of hebben nagelaten. Dus dan komt er een grote ontknoping. En dat zal natuurlijk heel verschillend zijn. Hoe u dat mee zult maken, dat hangt helemaal ervan af hoe je in dit leven hebt gestaan tegenover de Heere Jezus Christus. Nou, van die grote ontknoping is de tekst van vanmorgen eigenlijk een zwakke afschaduwing. Al moeten we wel zeggen dat dat ook voor de broers in Egypte een grote ontknoping is geweest. Want daar zegt die onderkoning zomaar opeens, ik ben Jozef. En zo zal de Heer Jezus het ook zeggen, als hij wederkomt, ik ben Jezus. En dan komt het er maar op aan, gemeente. Wat hebben we nou met de Heere Jezus gedaan? Wat heeft de Heere Jezus nou met ons gedaan? Dat is ook de inzet van het onderhoud dat Jozef met zijn broers krijgt. En daarom is het thema voor de prediking van morgen ook de grote ontknoping. Drie gedachten. We zien eerst Jozef als strenge koning. We zien in de tweede plaats Jozef als liefhebbende broer. En we zien in de derde plaats Jozef als voorbode van Jezus. Ik herhaal. De grote ontknoping. Ten eerste, Jozef als strenge koning. Ten tweede, Jozef als liefhebbende broer. Ten derde, Jozef als voorbode van Jezus. Jongens en meisjes, hoe lang zou het nou al geleden zijn dat die broers Jozef naar Egypte hebben verkocht? Meer dan 20 jaar. Nou, jij kunt je niet eens voorstellen wat meer dan 20 jaar is. Dat is al zo lang geleden, dat is toch iedereen vergeten. Ze hebben er nog wel eens aan gedacht toen ze hem wilden vermoorden, want dat wilden ze eerst, hoe Jozef om genade gesmeekt had. Doe dat niet! Dat kun je mijn vader toch niet aandoen? En toen hadden ze maar in een put naar beneden gelaten. Gelukkig zat er geen water in en daardoor overleefde Jozef het. Al die bladzijden van hun levensboek hebben ze omgeslagen. Het waren zwarte bladzijden geworden. En ze hadden ze misschien wel dichtgeplakt. En nu staan ze daar om brood te halen voor vader Jacob. En nu zegt die strenge onderkoning, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Verbijsterd zijn ze. Ze staan aan de grond genageld. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ze kunnen heel het vers lang dat de tekst is voor vanmorgen niet praten, behalve pas aan het einde van vers 5. Gemeente, denken wij ook vaak niet, God heeft toch niks te maken met een hongersnood. God heeft toch niks te maken met een recessie economisch. God heeft toch niks te maken met voorspoed. God heeft toch niks te maken met de veestapel in Nederland of met onze familiebetrekkingen. God heeft toch niks te maken met mijn bedrijf, met mijn relatie, met mijn vrije tijd. Hier blijkt van wel. Het is als in een toneelstuk. Daar heb je decorstukken, hè? En soms bij een ander bedrijf worden die decorstukken anders geplaatst of komt er een nieuwe achtergrond. En dan heb je opeens een heel ander zicht op het gezelschap. Nou, dat gebeurt hier. God in de hemel, ja, God in de hemel, we lezen de Bijbel, het geschiedenisboek van God. God in de hemel zet opeens de decorstukken anders. En in één flits zien ze dat God uiteindelijk de leiding heeft. Ik ben Jozef. En dat ze zelf ook in dat toneelstuk meespelen en dus onder Gods hand zijn, onder Gods leiding. En dus tegenover de Here verantwoording moeten afleggen. Ik ben Jezus, zal de Here Jezus zeggen, als wij voor Hem moeten verschijnen om verantwoording af te leggen. Nou, ze moeten het gevoel hebben gehad, jongens en meisjes, dat de bliksem voor hun voeten insloeg. En als de bliksem inslaat, nou, dat vertel je meestal niet na. Ze waren op het ergste voorbereid dat ze, ja, God bezoekt onze ongerechtigheid. Hè, dat hadden ze al gezegd. Maar dat nou die strenge onderkoning opeens een gezicht had. Ja, Egypte was natuurlijk altijd een moeilijk woord in hun woordenboek gebleven. Want daarin hadden ze hun broer verkocht. En ze hadden misschien in de straten van Egypte wel eens uit hun ooghoeken gekeken. Zou die slaaf misschien Jozef zijn? Zou die slaaf misschien onze Jozef zijn? En nu staan ze voor de onderkoning. En nu krijgt die onderkoning een gezicht. En dat is Jozef himself. Nou, dan gaan ze door de grond. Want nou kun je er de klok op gelijk zetten. Die zal zeker wraak nemen. En als God wraak neemt in ons leven, dan kunnen we misschien nog beter velen dan wanneer een vijand of een familielid wraak neemt op ons. Is misschien ook niet zo dat als je nou eens erg ziek wordt, dan zeggen mensen wel eens, het zijn geen mensen die je dat aandoen. Al moet je natuurlijk niet zeggen dat God met ziekte wraak neemt. Dat is heel onbijbels. Dat doet de Heere nooit. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Maar toch is het soms makkelijker te accepteren dat dingen die je niet begrijpt in je leven, dat die uiteindelijk onder de hogere leiding van de Heere staan, dan dat mensen je iets aandoen. Nou, en daarom vrezen ze. Want nou staan ze maar niet tegenover God, ja, dat komt straks wel. Maar nu staan ze tegenover die onderkoning die in een positie is dat hij wraak kan nemen. Instrument in Gods hand. Als die strenge onderkoning opeens een gezicht krijgt, hun broer Jozef. Nou, berg je dan maar. Ze zouden het er willen uitschreeuwen, maar het is net of hun tong niet wil. Zoals je misschien wel eens droomt, jongens en meisjes. En dan word je schreeuwend wakker. En dan is het gelukkig maar een droom. En dromen zijn bedrog. Gelukkig, het is niet echt. Maar het is geen droom. Hebben ze misschien even wel gedacht. Droom ik nou? Hoor ik het nou goed? Ik ben Jozef. Ja, maar het is geen droom. Het is echt. Nou, dan hun zorgvuldig opgebouwde leventje met liegen en bedriegen vader Jacob om de tuin leidde. Dat spat als een zeepbel uit elkaar. En ze hadden al tegen elkaar gezegd dat de Heere hun ongerechtigheden aan hen bezocht. Nou, dan zal dat nu nog wel heftiger worden. Alle zekerheden vallen weg. De maskers gaan af. Daar staat een stelletje bedriegers voor Jozef. En nu kan Jozef ze terugpakken. Ja. Dat is nou de ontknoping van het laatste uur. Van het uur van de waarheid. En als de Heer Jezus ons ter verantwoording roept, dan gaan alle hoeken en gaten van ons levenshuis open. Ook de zolder, ook de kelder van ons levenshuis. En dan kun je niks meer achterhouden. Dan komt ons naakte bestaan onder het alziend oog van de Heere te liggen. Dat is een confrontatie. Dan wordt alles teruggehaald wat we misschien weggestopt hebben in ons levensboek. Dichtgeplakte bladzijden, omgeslagen. Nou, die broers moeten dat gedacht hebben. Toen die man zei, ik ben Jozef, die door jullie verkocht ben. En als we voor de Heere Jezus komen te staan, gemeente, als je sterft, kom je voor de rechterstoel. Of in het laatste oordeel, als de Heere Jezus terugkomt, dan zal hij zeggen, ik ben Jezus die door u, ja, wat hebt u met de Heere gedaan? Wat heb jij met de Heere gedaan? Wat deed u eigenlijk met hem? Die vraag zal in de laatste ontknoping door alle mensen persoonlijk moeten worden beantwoord. Kinderen van de Heere, we kunnen er tegenop zien. Als alles open gaat, je kunt voor elkaar de stand ophouden, maar voor de Heere kom je helemaal open te liggen. Alleen weet u wat dan zo zalig is? Dan staat daar niet alleen maar de rechter van hemel en aarde, maar dan staat daar voor u ook de zaligmaker van uw leven. En wat deed u dan met de Heere Jezus? U hebt hem omhelst in het geloof. U hebt die geschonken Christus mogen aannemen met de hand van het geloof. U hebt mogen toe-eigenen in de strijd van het geloof wat er in de Heere is aan nieuw leven. En wat u nodig had om een nieuw leven te krijgen en te kunnen leven. Wat hebt u met de Heere Jezus gedaan? U hebt zich laten overtuigen door de Heilige Geest van zonde en schuld. En als die Heere dan voor u staat, dan staat daar de borg voor u, aan wie u een band hebt, tot wie u gevlucht bent, die zich over u heeft ontfermd, bij wie u een thuiskomen hebt. Welgelukzalig is de mens wiens zonden vergeven zijn. Dan zie je ook uit naar de ontmoeting met hem. Maar als u dat niet kent, wat hebt u met de Heere Jezus gedaan? Ja, eigenlijk niks. Ik heb mijn eigen leven geleid. Ik wilde niet bukken. Ik heb zijn stem wel eens gehoord, maar niet gehoorzaamd. Ik maak het zelf al uit. En dan toch, in dat laatste functioneringsgesprek, wat hebt u met de borg gedaan? Buiten de zaligmaker die hij is, ten voeten uit, is hij de rechter die meer is dan Jozef, die koninklijk recht spreekt, dat eeuwig bindt en buiten hem en zonder hem en tegen hem, want dat bent u van nature, is er dan een eeuwig omkomen, omdat u het kostbare bloed van de Heer Jezus met uw voeten vertreden hebt. Nou, daar vrezen de broers voor. Ik ben Jozef. Mannen, berg je dan maar. En toch is die angst niet op zijn plaats. Ze is wel begrijpelijk. Want Jozef is niet uit op wraak. Jozef is uit op verzoening. Jozef is hier eigenlijk, als hij daar staat als onderkoning van Egypte, de verpersoonlijking van wat de Heer Jezus in de bergrede zegt. Hebt uw vijanden lief. Vijanden, dat waren ze van hem. Ze haten Jozef om zijn dromen en om de uitleg ervan. Dat ze allemaal zouden buigen voor die Jozef als koning. Wat denk je wel, Jozef, wie je bent? En nu staat Jozef er inderdaad als koning. Hij kon zich wreken, maar hij doet het niet. Want hij leeft bij het woord van de Heer Jezus. Hebt uw vijanden lief. Kijk, dat heeft de Heer Jezus waargemaakt. En dat is eigenlijk in de Heer Jezus vlees en bloed geworden. Wat God van eeuwigheid af gedacht heeft over zondaren. De Heere wil niet dat de hel vol wordt. De Heere wil dat de hemel vol wordt. Zijn huis moet vol worden. En de aarde moet straks bevolkt zijn door de kinderen van de Heere. Zo vol, zoals het water van de zee de bodem van de zee bedekt. Nou, dat heeft de Heere Jezus uitgedragen. Dat heeft de Heere Jezus gepreekt. En dat heeft de Heere Jezus geschonken. De Bijbel was er nog niet, dus Jozef die kon niet het Matteüs lezen. Maar Jozef leeft door de Heilige Geest. En die Heilige Geest, dat is de geest van de Heer Jezus Christus. Die was al bij God in de hemel hoor, ook toen Jozef hier in Egypte onderkoning was. En die geest van de Heer Jezus Christus, die maakt Jozef nu zo sympathiek. Die maakt Jozef als een liefhebbende broer. Die maakt Jozef als een zwakke afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Gemeente, als we die Heere hebben ontmoet, als die Heere ons lief is geworden, dan kunnen we niet nonchalant over leugens en over andere dingen heen leven. Maar dan zal er een geborgenheid gevonden worden in de waarheid van de Heere Jezus Christus, die God eert en de mens lief heeft. Nou, dat mag je in Jozef zien. De broers schrikken tot en met. Maar hij zegt, ik ben Jozef, uw broeder, die gij verkocht hebt. Inderdaad, maar ik ben uw broer gebleven. Prachtige lijn, gemeente. En dat hebben we nou altijd nodig. Wij die wel de Bijbel helemaal hebben gekregen van de Heer. Wij die wel de bergreden kennen. Wij die wel de woorden van de Heer Jezus tot ons mogen nemen. Is dat nou ook in uw leven die verandering gekomen? Dat je dat nieuwe leven mag kennen. Door God lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Als de toevoer van het levende water verstopt is, dan raakt ook de afvoer van ongerechtigheden verstopt. Nou, als je dat in een gootsteen zo hebt, hè, dan wordt het water in die gootsteen troebel, vies, gaat stinken. Zo is het geestelijk ook. Als de toevoer van het levende water uit de Heere Jezus Christus verstopt wordt, en dat doet de Heere niet, dat doen we zelf, dan is ook de afvoer van de ongerechtigheid in het leven van Gods kind verstopt. Dan wordt het troebel water. Als we verachteren in de genade, gemeente, dan is er stilstand, achteruitgang. En dan is er geen beeld van Christus in het leven van Gods kind. En daar ontdekt de Heer Jezus aan, door zijn woord en geest. Dan ben je niet op je plaats voor de Heere. Dan ben je niet op de plaats voor je naaste. Dan ben je ook niet op de plaats voor jezelf. Daar ontdekt de Heilige Geest aan. En daar was de Heere ook al mee bezig in het leven van die broers. Want ze hadden al gezegd, God straft ons voor wat we aan Jozef hebben gedaan. Hij bezoekt onze ongerechtigheid. En nu in de grote ontknoping staat Jozef daar zelf dan voor hen. En hij noemt die zonde concreet. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt. Hij herinnert heel bewust aan hun concrete zonde. Ik denk dat dat ook onderwijs is vanuit de schriftgemeente. Wat is uw concrete zonde? Wat is jouw concrete zonde? Wat is mijn concrete zonde die beleden moet worden? Als verhoudingen muurvast zitten. Als er een scheur loopt door een relatie. Als je afscheid genomen hebt van de gehoorzaamheid aan het woord van God. Als je eigenlijk zelf je weg wil gaan en denkend dat je dan gelukkig wordt. En de waarschuwingen van de Heere in de wind slaan. Als de zwarte bladzijden in je levensboek niet eerlijk beleden worden in het heden van de genade tegenover de Heere. Je plakt ze dicht en slaat ze om en je denkt dan, nou die zien we nooit meer terug. Pas op, want in de grote ontknoping komt het allemaal open te liggen. Je kunt wel doen alsof er niets aan de hand is, zand erover. Nee, maar dan komen de oude koeien weer uit de sloot. Er moet bloed over, gemeente. Het bloed, het kostbare offerbloed van de Heere Jezus Christus. Zodat er een nieuwheid van leven is, vers en tintelend. En niet het gepleister met loze kalk. Want hoe gaat dat, een muur met loze kalk? Dat zakt er zo weer af. En dan zit die oude muur er weer achter. Nee, nieuw. Nieuw in de Heere door zijn genade. En dat oefent Jozef hier in de grote ontknoping als een liefhebbende broer. Hij zegt, als ze aan de grond genageld staan van verbijstering, nader toch tot mij, ik ben Jozef, uw broer. Hij is toch een broer. Nou, het zou menselijk, natuurlijk, begrijpelijk zijn geweest als hij had gezegd vanuit zijn positie, ik ben Jozef, maar ik schaam me ervoor dat jullie mijn broers zijn. Dat zou menselijk zijn. Hè? We breken de band maar door. Nee, Jozef vreest God. Zelfs op die hoge positie in dat heidense Egypte, waar een vloek op lag, vreest hij de Heere. En daarom herstelt hij de band. En daarin is hij verder dan de broers zelf. Ik ben Jozef, uw broeder. Nadert toch tot mij. En dan durven ze het. En zij naderden tot Jozef. Prachtig menselijk, geestelijke trekken hier in Genesis 45. Jozef huilt. Jozef komt van de troon af. Jozef omhelst ze één voor één. Onder tranen. Hij antwoordt zijn moordenaars, want dat waren ze toch. Al is het dan wel iets anders gelopen, maar dat hadden ze toch aanvankelijk bedacht. Hij antwoordt ze en hij aanvaardt ze als zijn broers. Hij gaat midden tussen hen staan. Hij kust ze. Hij is één van hen. Geen afstand, maar nabijheid. Geen scheiding meer door schuld, door bedrog, door leugen. Ook niet door de positie van hem als onderkoning, maar nabijheid. En ik zeg het gemeente, dat is nou een afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Hij is van zijn troon afgekomen. Hij is uit het hart van God neergedaald in deze wereld om zondaren zalig te maken. God is in zijn genade wegvluchtende vijanden van hem achterna gekomen om ze tot broers te maken van de grote broer, de Heere Jezus Christus, de eerstgeborene uit de dood. En Jezus heeft zijn heerlijkheid afgelegd om onze verderfelijkheid te verzoenen. Hij neemt het initiatief. Hij weent over de onbekeerlijkheid en de zonde van zijn volk. En hij wil ze trekken tot hem. Ontdekkend, ja, want die grote ontknoping, als de Heere je levensboek openlegt, dat doet de Heere niet om je nog eens lekker vast te pinnen op je zonde. Dat doen mensen. Maar om ze te verzoenen. Om je te vernieuwen. Ik ben Jezus, die gij verkocht hebt, die gij gedood hebt, maar toch, uw broeder nadert tot mij. Prachtig, hè? Dat zegt de Heere Jezus volmaakt. En weet u, als u nou genade kent, of als u die heilstem van de Heere hoort in uw zondige leven, dan zit daar zo'n trekkracht in. Hij komt op ons toe van de troon af, En dan zegt hij, nader tot mij. En dan zie je van beide kanten die beweging. Als hij als heiland, als zaligmaker verschijnt op aarde. Dan kun je denken, wie zal bestaan voor zijn gezicht? Wie zal heilig bevonden worden in zijn gericht? Denk bijvoorbeeld aan Zacharias, aan Maria, aan de herders. Als Jezus geboren is. Maar dan zegt de hemel, vrees niet. Want u is heden de heiland geboren. En dat zal natuurlijk nog veel sterker zijn bij als je voor de rechterstoel moet verschijnen. En er staat ook bij dat als de Heere verschijnt, dan zullen alle geslachten der aarde dat zien, Openbaring 1. En ze zullen rouw over hem bedrijven. Ja, maar het maakt wel een groot verschil of je hier al genaderd bent tot de Heere Jezus. Of dat je dat dan pas moet doen. Want als je dat dan pas moet doen, dan is hij de rechter die je moet zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, werkers van ongerechtigheid. Maar als er een band aan deze heiland is, gemeente, dan hoef je ook niet te vrezen in het laatste oordeel. Zie dan maar op hem, zie maar af van jezelf. Want hij neemt als rechter ook als redder zijn hart mee. Dat hij gezet heeft op de kudde om ze te verlossen en om ze te vernieuwen. En zo is Jozef een voorbode, een afschaduwing van de Heer Jezus. God houdt de leiding, ook in deze geschiedenis. De decorstukken komen anders te staan, zodat je opeens in één blik ziet. Hij houdt toch de regie. God is de regisseur. Je kunt wel eens hebben dat je leven... Hebben jullie een poes thuis, jongens en meisjes? En speelt hij wel eens met een kluwe wol? Dat mag misschien niet van moeder, maar daar trekt die kat zich niks van aan. En als die kat dat doet, dan zit die kluwe wol soms zo in de war dat je de draden niet meer ziet lopen. Nou, zo kan de Satan in je leven zijn. Dat hij speelt met zijn klauwen, met de draden van je leven. Dat het helemaal in de war zit, dat je de lijn niet meer ziet lopen. En als God dan de decorstukken zo neerzet. Dat hij laat zien dat hij er toch boven staat. Dan gaat er opeens een licht op. Dat hij toch de regie houdt. Ik ben Jezus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. O, de duivel heeft macht. Je kunt eronder lijden. Maar hij staat er toch boven. En niet met de klauwen van de Satan. Maar met een doorboorde hand. Waarin de boekrol ligt, zegt de Openbaring. Waarin de geschiedenis ontwikkeld wordt. En hij mag dat doen. Dus als je naar de draden van je leven kijkt en je ziet de lijn niet lopen, sta je er niet op blind. Maar leer zien op hem die zegt, ik ben Jezus, die in de troon is en die de leiding houdt. Nee, dan krijg je niet een bevredigend antwoord op alle vragen die je verstand wel kan stellen. Waarom moet ik deze weg gaan? Waarom die ziekte in mijn leven? Waarom moest ik dat kind missen? Waarom laat de Heer het toe? Die onbeantwoorde vragen in mijn leven. Ik krijg je geen antwoord op dat je zegt, oh, zit het zo. Maar als ik mag zien op de levende Heere, dan daalt er wel vrede in mijn hart. Die alles te maken heeft met het kruis van Golgotha. Shalom, vrede. En in de shalom van God komen de dingen op de plaats te staan waar de Heere ze neerzet als de grote regisseur van het toneelstuk dat hier speelt in Genesis 45. En dat je zegt, ik ben ook zo'n poppetje in dat grote gebeuren. De Heere zet me daar en de Heere zet me daar. En de Heere houdt de leiding, ook in onbegrepen wegen. Nou, je kunt begrijpen dat die broers geen woord uit kunnen brengen. Ze spreken voorlopig niet. Pas als Jozef ze heeft omhelst, En ze merken, het is gemeend. Dat het goed is. Dat hij van hen houdt. De kloof is gedempt. Dan pas spreken ze. Ze naderen tot Jozef. En dan zegt hij nog iets heel moois. Aan het slot van vers 5. Ik heb het wat anders gelezen dan het in de Statenvertaling staat. Het woord toorn staat niet in vers 5. Ook niet in het Hebreeuws. Het moet waarschijnlijk toch zijn. Wees er maar niet verdrietig over. Al blijft het wel jullie zonde natuurlijk. Dat je Jozef verkocht hebt naar Egypte. Maar God, de regisseur, heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Prachtig, hè? Dat, ik zeg het opnieuw, gemeente, het blijft een verkeerde daad van die broers. En dat God zelfs een verkeerde daad in zijn hand kan nemen om zijn uiteindelijke doel te bereiken. Daarom moeten we ook nooit God in het beklaagde bankje zetten. Van Heere, hoe kan u dat nou doen? Hoe kan u dat nou toelaten? Je kunt er wel vragen mee hebben. Maar het is wonderlijk dit getuigenis. Ook de fout van de broers wordt in het plan van God neergezet. Zo dat de Heere tot zijn doel komt. Om een groot volk in het leven te behouden. Heel bijzonder. En dan ook dat Jozef mag zeggen, God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Jozef is zich dus ook heel bewust van de missie die God hem heeft opgedragen. Tot behoud van het leven. Egypte was het land van het leven met de rivier de Nijl. Het leven, ja. Vergeet het maar. God is de God van het leven. Maar omdat Jacob niet op zijn plaats was, was er hongersnood in Kanaan. En dan gaan ze naar Egypte. En dan ontdekken ze dat God toch het brood geeft via de vijand. Jozef vooruitgestuurd als de behouder van het leven. Gemeente, heel bijzonder dat God Jezus vooruitgestuurd heeft. Wat een God, hè? Wat een God. Dat God Jezus vooruitgestuurd heeft als zaligmaker. Die zo diep gebogen is, heeft. Wat zal het voor de Heer Jezus wat geweest zijn? De hemel te moeten verlaten. De gemeenschap met God kwijt te raken aan het kruis. Begraven te moeten worden. Met de duivel te moeten worden geconfronteerd. En dat met het oog op zijn volk. Wat een zegen, gemeente. Voor uw aangezicht gestuurd. Daar staat Gods plan achter. Om voor u te zijn tot behoudenis van het leven. Wat krijgen we hem dan lief, gemeente? Als we die genade kennen, wat mogen we dan ons toevertrouwen aan zijn leiding die in zijn handen ligt, die niet uit zijn handen valt, ook als wij er niks van begrijpen? Wat mogen we dan ondervinden dat hij in de nood voorziet? Wat mogen we dan proeven dat de Heere goed is en goed doet? Als dat mag leven in je hart en mag vloeien door je bestaan, dan wil je tot eer van God leven. Dan ben je een mens van God. Zo worden de broers met elkaar verzoend. Uiteindelijk door deze genade van de Heer. En het is nog niet uit. Want hij is vooruitgezonden. Ook in de heerlijkheid. Hij zit op de troon. Hij is boven. En hij houdt daar al de dingen in zijn hand. En dan mag God een weg gaan die wij niet kunnen begrijpen. Wij zijn maar hele kleine mensjes. Hij is de Heere en de overwinnaar. Maar hij zegt wel, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn, Heere, die mijn broeders zijn. Zalig als u dat mag weten. Zalig als je daaruit mag leven. Dan gaat het wel op de grote ontknoping aan. En ik zeg het opnieuw. Alle geslachten der aarde zullen daar rouw over bedrijven. Je zou denken, Gods kinderen die hoeven daar niet rouw over te bedrijven, verdrietig over te zijn. Want ze gaan naar de hemel toe, naar de Here. Ja, maar als die confrontatie komt, als die levende Christus voor me staat, en ik moet er staan als een, ja, een kind van God, maar toch ook als een arme zondaar. Hoe zal dat dan gaan? Nou mensen, ik hoef niet in wanhoop daar te staan. Mensen die geen band aan hem hebben als redder, die zullen dan zeggen, heuvelen bedekt ons, bergen valt op ons. Alsof ze zo de laatste ontknoping zouden kunnen ontgaan. Dat rouwbedrijven van hen is omdat ze aanvoelen, ik heb niet gewild hem te kennen. Maar Gods kinderen, rouwbedrijven, ja, ik heb niet geleefd tot eer van hem voldoende. Hij is het zo waard 100% geprezen te worden. Maar ik kijk dan niet naar de Alpen. Ik kijk niet naar bergen die me voor hem zouden moeten bedekken. Maar dan mag ik op hem zien. Op hem. Want als hij op mij afkomt als rechter, dan komt hij ook op mij af als redder. En dan brengt hij alles mee om in die laatste ontknoping voor hem te kunnen bestaan. Om God te kunnen eren. Om Jezus lief te kunnen hebben. En om eeuwig met hem te kunnen leven. Zalig wie zo de laatste ontknoping, de grote ontknoping tegemoet mag gaan. Maranatha, Jezus komt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat we uit het woord mogen ontdekken Dat u zelf de regie houdt. Dat u zelf de grote regisseur bent die alle decorstukken, ook de zondige dingen, uiteindelijk onder uw hand hebt, zonder ooit auteur van de zonde te zijn. Wat een troost is dat voor uw volk, ook als het bestreden wordt, dat het u niet uit handen valt en dat we de goede kant op moeten leren kijken in het geloof op u de Heere, die de overwinnaar is en uw volk de zegen geeft. Dan kan het wel eens door een diepe weg gaan, Heere. Dat is ook een weg waarin we moeten leren sterven aan onszelf. Dat we moeten leren bukken onder u de Heere. En zo opgericht worden door u op uw plaats en op uw manier. Wij bidden voor allen die u mogen kennen, Heere. Wil moed en kracht geven in het geloof. Ook vermaning waar dat nodig is. En vertroosting om ook te groeien in de ontmoeting met u. En zo in het Egypte van deze tijd veel goddeloosheid en godsverlating te mogen staan als een levend kind van God. Als wij nog onbekeerd zijn, Heere, wat zou dat ernstig zijn als we zo naar de grote ontknoping toeleven, denkend dat het wel mee zal vallen. En dat u dan moet zeggen, ik heb u nooit gekend. Heere, ontdek er ons aan, voordat het te laat is voor altijd. En maak ons tot uw kind. Zegen allen die bestreden worden, dat ze dat ook in uw hand mochten leggen. Zegen de jeugd, maar zegen ook dat jonge mensen u mogen dienen en vrezen, u willen volgen in hun leven. Wees met de kinderen, dat ze ook van u de Heere mogen houden en de goede herder leren volgen die zijn schaapjes bij name noemt. We bidden ook voor de dienst voor verstandelijk beperkten zometeen in de Marktkerk. Wilt u ze gedenken, Heere, deze doelgroep? En ons ook zegenen in de bediening van het woord. Breng ons ook weer samen vanmiddag in trouw in uw huis. En geef een gezegende zondag met en voor elkaar. Dat bidden we uit genade in de vergeving van onze zonden. En dankbaar voor uw zegeningen om Jezus wil. Amen. Uw gave wordt gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk. In de tweede rondgang voor het deputaatschap diaconaat. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En wij zingen nog uit Psalm 68, het tiende vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.